Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hoe ontwikkel je een strategie? Hoe bouw je een team? Hoe kan je digitaal innoveren, engagement verhogen en prioriteiten bepalen? Allemaal hele mooie vragen, maar ja, hoe ga je daar antwoord op krijgen? We hebben een bijzonder leuke gast, want professor Ron Meijer is de gast. En hij is auteur van Meijer's Management Models. En hij komt vertellen over zijn boek, waarin hij antwoord geeft op de belangrijkste managementvragen. Met 52 maar liefst direct toepasbare modellen. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ron, bijzonder leuk dat je er bent.
Dankjewel.
52 modellen. Elke week één. waarom 52?
Nou ja, ik heb al jarenlang dat ik ieder maand een nieuw model uitbreng. 5 jaar geleden mee begonnen. Ik zit overigens al bij 61 en 1 augustus komt nummer 62 uit.
Elke maand bedenk je gewoon een nieuw model?
Nou ja, dit zijn wel modellen die de afgelopen 30 jaar al in een stuwmeer aan het oppotten zijn. En ieder maand breng ik er één uit, maar er zitten nog wel een paar in de pipeline hoor.
Jeetje, Nina zeg.
En het duurt toch een paar jaar om ze echt goed te ontwikkelen. Want je gaat ze eerst bedenken. Dan ga je ze in de praktijk proberen. Bij een organisatie. Werkt het nou eigenlijk goed? In een collegezaal voorleggen aan studenten. Mijn studenten zijn allemaal boven de 30. Die zeggen, jongen, bij mij werkt dat niet. Het moet heel erg anders. En zo fine-tunend over een aantal jaar. Kijk, geef gewoon een mooi uitontwikkeld model. En dan is die klaar om te publiceren.
Kijk, en dan zijn er dus 52 in het boek terechtgekomen. Het grappige was dat toen ik dit gesprek ging voorbereiden. En ik had natuurlijk op managementboek gekeken van, wat is het voor boek? Ik ben ook door die lijst van 52 heen gegaan. Ik dacht, waar zijn de hoofdstukjes? dus ik probeerde zeg maar het vast te pakken. En dat vond ik best ingewikkeld. Maar ik besefte mij ook niet dat je ze alle 52 had bedacht.
Yeah.
Dus ik dacht ook van, hoe is het mogelijk dat, en ik heb best wel een paar managementboeken gelezen, dat ik ze allemaal niet ken.
Ja.
Maar ze zijn gewoon allemaal van jou.
Ja, ze zijn allemaal. Het boek is eerder een gereedschapskist dan dat het van voor naar achteren gelezen moet worden. Dus de meeste boeken die hebben één thema. En het bouwt dan langzamerhand over het boek op. Je kan ook niet halverwege beginnen. Maar dit is een gereedschapskist. Je doet hem open. Je denkt, ja, maar Ik zoek iets op dit en dit zes onderwerp. Nou ja, dan kan je in de inhoudsopgave kijken. Oh, wacht even, dit is mijn vraag.
Ja.
En dan hoort dit model dan bij.
Ja, het grappige is natuurlijk dat de gemiddelde mens bedenkt één model en schrijft daar een heel boek over. Jij hebt één boek en je stopt er 52 in.
Nou, dat was ook een beetje mijn probleem. Want ik dacht, over de jaren had ik al zoveel van die modellen opgebouwd. Ik denk, ja, voor ieder van die zou ik een boek kunnen schrijven. Maar ja, zo oud ga ik niet worden. Maar ja, ik heb toch al deze mooie kinderen die ik aan de wereld wil laten zien.
Yeah.
Nou, dan moet ik het anders aanpakken. En overigens, het leest ook wel veel fijner. Elk van die modellen is in principe 2 A4'tjes. Het is een mooie tekening. Hè? Pictures worth 1000 words. Moet intuïtief aanspreken. Moet ook binnen 5 minuten ook wel behapbaar zijn. Snackable noem ik dat. Mm-hmm. En denk, hey, wacht even. Oh, mooi model. Korte uitleg. Oh, daar kan ik gelijk mee aan de slag. Dan heb je binnen 5 minuten, ze kun je doorlezen. Nou, dan hoef je niet een heel boek voor door te lezen.
Nee, meestal heb ik bij dat soort boeken ook. Meestal is het na 100 bladzijden, denk ik, ja, nu weet ik het wel. En dan gaat hij dicht.
Ja, maar ze moeten hem uitmelken, want het boek moet minstens 200 pagina's zijn.
Ja, je moet hem wegen altijd. Ja. Je moet altijd wegen het boek, dat je denkt van, nou, dit is wel die 29,95 of wat dan ook waard.
Ja, precies.
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ben een soort lover en hater van modellen. Want enerzijds kunnen ze enorm behulpzaam zijn. Aan de andere kant vind ik het grote gevaar ook altijd, ja, blijft een versimpeling van de werkelijkheid.
Ja.
Dus het gevaar is ook dat het een soort eigen leven gaat leiden en dat het een soort, dat een soort gereedschap wordt waar je overal maar tegenaan, een hamer waar je overal maar tegenaan gaat staan beuken en zegt van, oh, dit is de oplossing.
Ja. Ja, klopt.
Wanneer vind je nou dat een model behulpzaam is in een organisatie?
Nou ja, je refereert aan Maslow. Je zei van, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. dan is het wel handig om meerdere stukken gereedschap te hebben. Ik weet niet of je die ervaring ook thuis hebt. Dat je denkt, jeetje, ik moet nu even dit en dit, repareren. Ja,
ik heb heel veel gereedschap thuis.
Nee, maar er zijn sommige mensen die, ik heb 1 zaag en 1 schroevendraaier. Ja, daar zal ik het maar mee moeten doen.
Ja.
En dan ga je de vraag aanpassen naar het gereedschap dat je toevallig hebt. Nou, in dit boek heb je in ieder geval 52 stukken gereedschap. Er zijn deze proberen, die proberen. Het zijn natuurlijk wel tools. And you don't want to be a fool with tools. Dus het gaat ook wel om dat je daar elke keer kunt proberen met de verschillende stukken gereedschap om daar een stuk inzicht mee te krijgen.
Ja, ik vind het wel mooi dat je inderdaad een gereedschap noemt als wetenschapper, want je bent natuurlijk een wetenschapper.
Ja.
Het gevaar is natuurlijk dat als het model wetenschappelijk is onderbouwd, en dat vinden mensen natuurlijk altijd geweldig, want dan kunnen ze een soort van bewijzen, maar het is echt goed. En ik vind altijd de piramide van Maslow wel het mooiste. Iedereen ziet hem voor zich. En het is zo'n prachtig ding. En dan ga je trapjes omhoog. En alle psychologen waar ik het dan over heb, die zeggen dan, ja, maar eigenlijk was hij er zelf al tijdens zijn leven achter dat het helemaal niet zo is dat je van het ene naar de andere treden gaat. Maar je kunt alles tegelijkertijd ervaren.
Ja, ja.
Alleen als je ziet hoe sterk dat model is en hoe het gebruikt wordt door Jan en alle man om te zeggen, ja, maar dat... Neem Maslow er maar bij. Dat komt omdat ze mensen het slecht hebben. En vandaar dat ze niet met dat andere bezig zijn. Ja. Dan denk ik, ja, maar dat is helemaal niet zo.
Maar het is inderdaad enorm gevaarlijk. Zeker als een model. Het is een simplificatie van de werkelijkheid. Maar het verschil tussen simplificatie en simplificeren. Je moet het niet plat slaan. Het model moet wel een indikking van de werkelijkheid zijn. Zonder door te slaan in simplificatie.
Ja. Hoe voorkom je dat dan? Dan gaan we zo naar de modellen, want we hebben de 52, gaan we niet in een uur doen. Maar hoe voorkom je nou dat het soort eigen leven gaat leiden? En dat je, de grenzen die er in dat model zitten. Nou, ik neem bijvoorbeeld die, ik weet niet eens meer welke het is, maar dat is de urgentie en de belangrijkheid, weet je wel. Volgens mij was het Eisenhower.
Eisenhower's Priority Matrix.
Ja. Die, ja. Ja, daar zit natuurlijk op een gegeven moment een grens waarvan je van niet de belangrijk naar belangrijk gaat. Ja, dat is natuurlijk alsof dat zo is. Dat is natuurlijk niet zo, want dat is altijd een glijdende schaal. En het een is weer net weer belangrijker dan het ander.
Ja.
Dus dat model helpt heel erg. Maar als het in het verkeerde vakje terechtkomt, dan blijkbaar wordt het dan niet belangrijk. En dat is natuurlijk ook het gevaar.
Ja.
Dat je het daardoor links laat liggen, terwijl dat eigenlijk misschien over 3 dagen niet meer zo is.
Ja, dat klopt. Je kunt tools altijd verkeerd gebruiken. Maar dan gaan we geen tools meer maken. We gaan de gamma sluiten. Want er zijn namelijk mensen die een zaag verkeerd gebruiken. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar jongens, we draaien het om. We proberen hele complexe vraagstukken proberen we aan te pakken. En we hebben geen tools. En dan gaan we een wetenschapper vragen. En die zegt, maar het is allemaal heel ingewikkeld. En eigenlijk kan niemand het behalve ik. Want je moet ervoor gestudeerd hebben, een PhD hebben, een 22 boek gebruiken om iets aan te pakken. Ja, en dan gebeurt er niks. En wat zie je in de praktijk? Heel veel managers die hebben zoiets, al die theorieën zijn veel te abstract, daar heb ik niks aan. Ja, dan klooi ik maar wat aan.
Ja.
Ik vind de consultants over het algemeen behoorlijk toolarm. Want ook zij zouden baat hebben bij een toolbox. Nou, de meeste consultants die ik ken, die gebruiken allemaal nog tools uit de 20e eeuw. Of helemaal geen tools.
Ja, noem eens zo'n tool waarvan jij zegt van, nou, eigenlijk is dat te bizar voor woorden dat we dat nog gebruiken. Dat is oude meuk.
Nou ja, dat zijn er maar heel veel. Maar de ene die mij het meest irriteert, dat is het McKinsey 7S model. En ik denk bij mezelf,
iedereen die dat niet weet wat het is, neem ons even mee. Wat is dat ongeveer? Wat moet dat doen?
Dat is ooit eens een keertje door Tom Peters, ergens in de 70 jaren, toen hij bij McKinsey werkte, is ontwikkeld. Ja, dat is dan 7S'en. En zo kun je een organisatie heel snel in kaart brengen. En dan zeg je, nou, de S van strategie, de S van structuur.
Ja, ja.
De S van style. En dan die 7 S'en. En als je die invult, dan heb je een beeld van...
Dan heb je een soort x-ray van de organisatie.
Ja, ja. Nou, hij is wel heel erg plot. Maar bij gebrek aan iets anders gebruiken mensen maar dat. Dus als we met z'n allen zouden zeggen, laten we elke keer een nieuwe generatie tools ontwikkelen. Dan worden we gaandeweg, een stukje evolutie, zouden we steeds betere tools kunnen maken. Maar... Ja. De wetenschappers hebben hun handen daarvan afgetrokken, want het is niet wetenschappelijk. En je moet echt basis research doen. En daar heel ingewikkelde artikelen schrijven. En die komen in prachtige journals. Daar leest geen hond meer. Maar ja, voor je carrière is dat de enige manier om een carrière op de universiteit te krijgen. Dus ja, er wordt eigenlijk in de wetenschappelijke wereld geen tools meer gemaakt.
Maar dat is wat je ziet. Dus wat jij gedaan hebt de afgelopen jaren met elke maand een tool, een model bedenken. Ja. Dat gebeurt eigenlijk niet meer in de wetenschap.
Ik heb dat nooit kunnen vinden. Als je de journals nagaat, dan wordt eigenlijk helemaal geen tools ontwikkeld. Dus dat betekent dat ja, er zijn een aantal consultants die af en toe wel eens een boekje uitbrengen. Maar dat is dan vaak wetenschappelijk niet goed geworteld. Mm-hmm. En dan ontstaat er een leemte waarbij de tools uit de 20e eeuw ja, de enige zijn die we nog hebben. Dan moeten we maar weer terug naar de BCG-matrix of Porter's vijfkrachtenmodel. Ja, die was zo slecht nog niet. En het is inderdaad beter dan niks. Maar ik vind dat ik betere tools heb ontwikkeld inmiddels.
En hoe heb jij dat dan gedaan, Ron? Want jij bent een wetenschapper. Je bent, heb ik jou, want ik ken je al langer dan vandaag. Je bent een praktische wetenschapper.
Ja.
Je bent een wetenschapper die zegt, ja, strategie moet je doen. Dat is natuurlijk een heerlijke uitspraak van de vorige keer dat je er was. Hoe zorg jij nou dat die modellen een handige tool zijn, maar dat er toch een wetenschappelijke basis is?
Nou ja, ik probeer die brug tussen theorie en praktijk constant teweeg te brengen. Dat doe ik zelf door 2 dagen in de week op de universiteit te werken en 3 dagen in de praktijk. Dus ik pendel zelf constant heen en weer tussen die 2 werelden. En als ik bij een bedrijf binnenkom en die hebben een vraagstuk. Nou, ik ga dan naast de CEO met het managementteam zitten. Ja, en wat speelt er? En dan zeg je, oh, dit speelt. En zegt ze, ja, we weten niet hoe we het moeten aanpakken. Nou, dan ga ik weer terug naar mijn gereedschapskist. Oh, daar zit nog niks in. En dan ga ik weer terug naar de theorievorming. En dan denk ik, ja, die heeft er een keertje wat over geschreven. Die heeft wat over geschreven. Dus ik heb allerlei aanknopingspunten, maar nooit ergens geïntegreerd in iets dat tastbaar is. Dus dan ga ik voor dat bedrijf een model, een tool, een raamwerk bedenken waarmee zij geholpen zijn. Hm. En dan denk ik, maar dat zou eigenlijk veralgemeniseerbaar moeten zijn. Nou, ik leg hem even in de week. Nou, en dan ga ik een paar maanden later eens een keertje tijdens een college uitproberen. Even kijken hoe je valt. En dan slijpen, zelf aanvullen. En zo gaandeweg ontwikkelen totdat ik iets heb waarvan ik het gevoel heb. Dat is heel breed bruikbaar. Maar ja, ik kan hem nergens publiceren. Want daar zit de wetenschappelijke wereld niet op te wachten. Dus ja, waar ga je dan? Ja, dan zou je er een boek over kunnen schrijven. Maar ja, dan heb ik nog andere tools die ik ook aan het ontwikkelen ben. Denk, ja, ik heb maar geen tijd om een boek te schrijven. Ik schrijf er 2 pagina's over. Next. En door naar de volgende.
Ja, je zou bijna een soort losbladig systeem moeten hebben. Dat je, wat je de volgende gram erbij kan kopen. Zoals als je dat vroeger had.
Ja. Ja.
Hey, we gaan zo naar de daadwerkelijke modellen. Want het zijn er 52. Die gaan we natuurlijk nooit allemaal in deze aflevering krijgen. Maar we gaan straks wel gewoon totaal random. Dus ik hoop dat je ze allemaal scherp hebt in je hoofd. We gaan het totaal random doorheen. En we laten ons verrassen met wat serendipity ons gaat geven. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Professor Ron Meijer is de gast. We praten over zijn nieuwe boek. Meijer's Management Models. Met 52 door hem zelf ontwikkelde management modellen. Dat zijn er nogal wat. Eigenlijk stiekem zijn er nog veel meer. Ja, ik zat van tevoren te bedenken, Ron. Hoe gaan we dit nou bespreken? Hoe gaan we daar nou doorheen? Nou, daar heb ik een oplossing voor. We gaan een soort digitaal rad van fortuin doen. Dus even kijken of het gaat werken. Hey Siri. Geef een nummer onder de 52. Zou je zien dat hij het niet doet? Wacht even hoor, we gaan het nog een keer proberen. Hey Siri, geef een nummer onder de 52. Mijn Siri kapt er gewoon mee. Oh, daar gaat hij. Hey Siri, doe eens een nummer onder de 52.
Spannend. Sorry, ik kan geen MMI.
Nou, dan doe ik het zelf. 16.
16, oh jee. Het is een soort examen.
Ik haal hem erbij hoor, ik haal hem erbij. 16. Het Strategic Bets Framework. Mm. Hoe kies ik de juiste strategische opties in een onzekere wereld? Nou, daar zitten we natuurlijk allemaal op mee.
Nou ja,
wat is dat voor model?
Stel voor dat je allerlei strategische opties hebt bedacht. En ik dwing ze een groep mensen altijd. We gaan niet 1 optie bedenken, maar meerdere. Want pas als we meerdere hebben, dan kunnen we kijken wat beter is. Nou, en we weten dat we kunnen nooit uitrekenen precies wat het beste is. Het zijn elke mogelijke strategische stap is een bet. Het is een gok. Maar welke hebben de beste kaarten?
Dat is natuurlijk al iets voor mensen om Ja, want we bouwen in organisaties natuurlijk heel veel soort van schijnzekerheid in. Hè? Als je een idee hebt, dan zegt iemand, dat klinkt als een goed idee. Schrijf er maar een businessplan van. En dan aan de onderaan de streep komt altijd... Ik heb nog nooit een businessplan gezien waaruit kwam dat we er verlies op gingen maken. Dat, die bestaan niet.
En alsof er inderdaad één cijfer uitkomt. Nou, ja. De beroemde business case. En dan gaan we ze tegen elkaar af. En dan is het obvious dat deze beter is dan die andere. Nou, in het strategic bets framework is... Ja, maar elke strategische optie is een potentiële bet. Dan probeer je wat in te schatten wat de kans op succes is. Plus wat het oplevert en wat het risico is. Nou, het raamwerk geeft jou een aantal argumenten. Zo om een inschatting te maken. Een kwalitatieve inschatting van die strategic bet. En dan kun je van meerdere bets een kwalitatieve inschatting. En die leg je naast elkaar. En op een gegeven ogenblik moet je keuzes maken. Want je kan niet alles doen. En dat is natuurlijk het verstandige. Always make a portfolio of bets. Want je weet dat je de toekomst niet weet. Ja, dus je gaat niet alles inzetten zo op 18 groen of 18 rood. Ja, je spreidt je bets, maar ook niet te breed verspreiden. Dus dan zeg ik, nou, dan ga ik deze twee of drie strategic bets ga ik plaatsen.
Oh, en ga je die dan ook zorgen dat ze een beetje complementair aan elkaar zijn? Doordat je die risico's inschat. Dat je zegt, nou ja, weet je, als het balletje naar links rolt, dan hebben we daar misschien iets meer aan. En balletje naar rechts hebben we daar misschien iets meer aan.
Nou ja, je gaat in ieder geval zorgen dat er in je portfolio of bets, dat ze niet allemaal op dezelfde risicoprofiel hebben. Dat is overigens een ander raamwerk. Van hoe ga ik mijn portfolio of bets samenstellen? Maar dit model is per bet, van hoe bereken je het, maar bereken je het kwalitatief? En dan ga je naar drie belangrijke factoren. Wat is de kans op succes? Wat is de upside potential? En wat is de downside risk? Nou, en die drie factoren die worden dan verder uitgewerkt. En wat moet je dan allemaal meenemen in je berekening om een goed overwogen strategische voorstel te kunnen maken?
En neem je daar dan ook mee wie die inschatting doet? Want als je dat door één iemand laat doen, dan is dat natuurlijk ook redelijk risicovol, zou je zeggen.
Nou, en dan sla je de spijker op zijn kop. Deze modellen, die kun je allemaal in je UPI gebruiken. Je gaat zitten, je doet die analyse zelf en je downloadt het model. Het is een vul in de kleurde plaatjes framework. Ja. Dan doe je die analyse zelf en je stopt hem in jouw presentatie. Maar je kunt het ook downloaden als een template. En dan print je hem uit op A0. Zet je hem op de muur. En in het boek staat ook aangegeven van hoe je het als workshop framework kunt gebruiken. En het is al elke keer een casus zit erbij met post-it notes. En hoe je die post-it notes kunt plakken in het raamwerk. Dus eigenlijk van de modellen kun je ook gebruiken als praatplaat. Zo om samen met een groep mensen tot een bepaald gezamenlijk inzicht te komen.
Ja, en het interessante daarvan is natuurlijk dat je dan gelijk de besluitvorming die niet alleen maar kwantitatief is, maar die vooral natuurlijk ook gaat over welk gevoel hebben mensen erbij? Hebben ze erover mee kunnen denken? Heb je er een gesprek of een discussie over gehad? Dat zit er dan gelijk in.
Precies, want je hebt het raamwerk kadert de discussie die we met elkaar hebben. Nou, iedereen heeft wel eens in een vergadering gezeten dat je denkt, waar gaat dit over? Ik heb iemand nodig om deze discussie te faciliteren, want anders gaat het allerlei kanten op. Maar met zo'n raamwerk, dan heb je, ja, dat kadert al vanzelf. Dus jouw discussieleider moet gewoon zorgen dat mensen samen het raamwerk invullen. Ja, en dan ga je automatisch uitleggen, ja, waarom vind ik dit? Als ik de kans op dat die strategie goed gaat lukken of niet. Nou, waar plaats jij hem op die schaal? En waarom dan? En dan komt er vanzelf een discussie op gang. Wordt er aan het einde een soort wisdom of crowds. Met z'n allen vinden we dit.
Ja. Wat is jouw ervaring? Want ik vind het wel grappig, hè? Dat je zegt, ja, je hebt een raamwerk, het zijn allemaal vakjes en je moet dingen daarin invullen. Ik vind het zelf altijd magisch om te zien hoe fijn mensen dat vinden.
Ja, toch? Ik citeer daarbij vaak de goeroe van de creativiteit, Edward de Bono. Die ooit eens een keertje heel veel jaren geleden heeft gezegd dat de slechtste manier om creatief te zijn is om te brainstormen. En de meeste mensen denken, ja, creatief moet je brainstormen. Nou, daar worden mensen niet zo heel creatief van. Want die gaan alleen maar hun vooroordeel verwoorden en dat eruit gooien. Maar op het moment dat je een logica krijgt aangereikt, een framework, een raamwerk, een model, dus vul die maar in. Dat geeft je kaders. Maar het lokt ook wel uit. Het nodigt uit om creatief te zijn. Want ja, je moet toch iets. Hey, er zit een hokje. Daar moet iets in. En dan ga je denken. Wat zou daar dan allemaal in horen? Dus het geeft aan de ene kant een afbakening. Waardoor je dus niet links en rechts allerlei kanten op gaat. Maar het geeft ook een uitnodiging om toch te concretiseren en in te vullen. Helpt enorm.
Ja, grappig is dat, hè? Dat heel veel mensen hebben toch het idee dat creativiteit, dat is een soort wit vel. Of een grote ruimte waar niks is. En dan ga je iets maken met z'n allen. En het gevolg daarvan is meestal dat iedereen alle kanten op vliegt. Behalve de goede.
Ja.
En ik vond het wel mooi. Ik heb een bijzonder leuk boekje. Volgens mij heet het Brick by Brick over Lego. Die precies die weg zijn gegaan. Dus eerst ging het niet goed met Lego. Toen zijn ze enorm creatief geworden. En dat werkte heel goed. Het nadeel was dat de productiekosten enorm omhoog gingen. Want er werden allemaal matrijzen gemaakt voor één mini stukje. Omdat het zo leuk eruit zag. En toen zijn ze daarna, dat noemen ze ook echt daadwerkelijk innovation within the box. Mm. Dan zeiden ze gewoon, oké, dit zijn de stukjes die je mag maken. Elke doos mag er zoveel verschillende stukjes in zitten. En je mag maximaal één matrijs maken.
Geweldig, ja.
Succes.
Ja.
En dat was eigenlijk een enorme aanjager voor innovatie. Dus ja, out of the box. Soms is het gewoon juist goed om erin te blijven.
Maar, en wat wil het toeval? Een van de modellen heet The Innovation Box.
Ja, welke is het? Dan moet ik het heel snel zoeken natuurlijk.
17 of zo. Ik weet niet de nummering uit mijn hoofd. Maar er zit ergens aan het begin. The Innovation Box. Nummer 7. De grap daar is dat ik zeg, joh, niet out of the box denken. Ga maar eens eerst in de box denken. En dat is een creativiteitsmodel om strategische creativiteit op gang te brengen. Zo, maar we gaan niet out of the box. Dat mag uiteindelijk wel, maar je moet eerst in de box gaan zoeken. En dat wil zeggen in dit geval, ga maar eens in jouw eigen bedrijfstak rondkijken naar wat zijn anderen aan het doen. Zijn het best practices? Zijn er nieuwe ontwikkelingen waar ik me door kan laten inspireren? Ga het niet allemaal zelf bedenken. En op het moment dat je hebt gekeken naar vergelijkbare bedrijven, en dat noem ik dan first order innovation. Nou, dan gaan we naar second order innovation. Dat is buiten onze bedrijfstak, maar wel naar aanpalende bedrijfstakken. Hey, zouden wij de Uber van onze bedrijfstak kunnen worden? Of de Amazon onze van bedrijfstak kunnen worden? En pas als je naar allerlei andere modellen hebt gekeken, van andere ideeën, ja, dan mag je helemaal losgaan.
Ja, cool. Nou, we komen uiteindelijk toch best wel veel van die modellen tegen. Dat gaat hartstikke goed. Ik doe weer even net alsof Siri mij wel helpt. En dan doe ik mijn eigen randomizer. Ik zeg 28. Dat lijkt me een leuk getal. Ja, 28. Oh, ja. De Fruits and Nuts Matrix. Hoe kan ik bepalen wat mijn prioriteiten zouden moeten zijn? Oh, dat klinkt als inderdaad de Eisenhower box. Maar jij hebt een andere bedacht.
Ja, ik heb het is heeft wel vergelijkbaar een matrix om prioriteiten te stellen. En ik heb het met een beetje wink, wink, nudge. Humor helpt ook enorm in management. De Fruits and Nuts Matrix genoemd. En die zegt, ja, er zijn twee assen. En terwijl bij Eisenhower het gaat, dus wat is belangrijk en urgent. Zeg, ja, dat, zo kun je ook een prioriteit bepalen, zeker als individu. Maar als organisatie gaat veel vaker over wat is belangrijk en wat is makkelijk voor elkaar te krijgen. Dus dat is een andere as dan alleen maar urgent. Want dat zijn welke brandje moet ik eerst blussen. Maar strategisch is vaak de prioriteit. Ik ga die dingen doen die makkelijk implementeerbaar zijn. Dus belangrijk en makkelijk implementeerbaar is de low hanging fruit.
Ja, daar zijn de fruits.
Komen de fruits.
Ja.
En dan zeg ik, maar sommige dingen zijn belangrijk, maar moeilijker om te doen. En dat zijn de harde noten, de tough nuts. En er zijn sommige dingen die zijn misschien wat minder waardevol, maar ja, wel makkelijk. Dat zijn de peanuts.
Oké, ja.
En er zijn een aantal dingen die zijn, die zijn niet zo waardevol en moeilijk te doen. Kom op, zeg, dat zijn de poison fruits.
Oeh.
Nou, en dan geef ik een methodologie, heel tastbaar. Ga eerst maar eens ideeën bedenken. En hoe je dat ook doet. En gebruik andere modellen voor. En dan kom je met 24 ideeën. Die doen we allemaal 24 op een post-it note. En dan gaan we ze forced ranken. Van wat is het meest aantrekkelijke? Wat levert het meest op? En wat levert het minst op? En dan doe je een nummertje op van 1 tot en met 24. Dan hebben we de horizontale as. En dan zeg je, oké, en nu gaan we een tweede keer. Forced ranking van de makkelijkste tot de moeilijkste. Dan krijgen we weer 1 tot en met 24. En dan gaan we ieder van die post-it notes heeft dan twee nummers. Een X-as en een Y-as. En die plak je dan daarin. En ineens wordt het voor magisch wordt het voor mensen duidelijk. Oh jeetje, dit en dit was een beetje mijn paradepaardje. Maar dat is een poison fruit.
Ja, oh, super moeilijk. Ja.
Ja, maar het was een beetje mijn kindje. En ik, daardoor was ik, I fell in love with my own idea. Oh jee, maar dat is niet hello hanging fruit. Dat is een poison fruit. En als je dat met elkaar samen zo'n workshop doet, wordt enorm duidelijk wat de prioriteiten zouden moeten zijn.
Ja. Ja, en het grappige wat ik er ook aan vind is dat, ik weet niet of dat een Nederlands ding is. Dat kan jij beter bepalen, want jij bent van origine niet Nederlands. Maar wij hebben ook nogal de neiging dat als dingen moeilijk zijn of ingewikkeld of veel energie kosten, dat we een soort van Calvinistisch, nou kom op, dan zetten we onze schouders eronder.
Zelfkastijding.
Ik heb daar zelf nooit heel veel last van, moet ik zeggen. Heel vaak denk ik, ja, bedenk gewoon weer een nieuw ideetje. Ja. Als het heel ingewikkeld blijkt te zijn, dan laat ik het gewoon ergens op een plank liggen. En dan tot het moment dat het makkelijker is geworden of iemand komt me helpen. Ja. Maar er zijn genoeg ideeën die wel waardevol zijn en die laaghangend fruit zijn of relatief makkelijk in te voeren zijn. Laten we daar alsjeblieft beginnen.
Ja, en een balletje daarmee aan het rollen brengen. Nee, maar het klopt, ik herken die zelfkastijding. Ik weet niet helemaal of het helemaal calvinistisch is. Of gewoon, maar we vinden het lekker. Dus van, dan gaan we dan het moeilijke eerst aanpakken, de stoer. Misschien is het ook een stukje macho. Wauw, dat gaan we eens even laten zien dat we dat kunnen. Maar ik herken ook soms een soort ingenieurs denken. Van, ja, maar dat hoort gewoon het eerste. Dat is een logische volgtijdelijkheid. Ja, en dat moet je gewoon volgen. En deze prioriteitsmatrix, die zorgt gewoon voor dat we samen met elkaar zien van, wacht eens even, beginnen bij het makkelijkste. Dus we gaan het lager aan het fruit eerst doen. En dan houden we daarna wat harde noten en wat peanuts. En dan maken we daar een soort notenmix van.
Ja.
Maar weer als tool is het heel handig, niet alleen als individu om die prioriteiten te bepalen, maar samen wordt het daardoor duidelijk wat de keuzes zijn. Dus ik hang het op het muur, A4, post-it notes.
En het hoeft dan niet te zijn dat ook de keuze is, maar het helpt je om de keuze te maken.
Precies.
Misschien toch nog even voor iedereen die aan het luisteren is en denkt, ja, maar je loopt weg voor dingen omdat ze gewoon moeilijk zijn. Waarom is het zo belangrijk om beweging te creëren, om succes te halen, om te laten zien dat dingen kunnen? Waarom zou je moeten kiezen? Waarom is het fijn om te kiezen voor dat laaghangende fruit?
Nou, we kunnen dan door naar een volgende model. Ja. Dat is de Everest Model of Change.
Ah ja, 34. Ja.
In de Everest Model of Change gebruik ik de metafoor van de Mount Everest oplopen. Ooit eens een keer met mijn zoon naar het basecamp van Mount Everest gelopen. En dat inspireerde mij van, wauw, dat is een heel mooi metafoor voor een veranderingsproces. Nou, en in dat model worden de vier belangrijkste valkuilen van change management worden in kaart gebracht. Gekoppeld aan vier momenten dat je op de berg bent. En de tweede valkuil is dat op het moment dat je vanaf zijn basecamp gaat klimmen, dat is het moment waarop je het vertrouwen als team moet gaan opbouwen. Dan moet je het gevoel hebben, dit gaan we voor elkaar krijgen. Wir schaffen das. En als je dan heb je wat quick wins nodig. Want dan denk ik, hey, wacht even, we kunnen dit. Nou, en als je dat niet voor elkaar krijgt, dan noem ik dat is de momentum hazard. Het gevaar dat je het balletje niet aan het rollen krijgt. Nou, en als change manager, dan weet je, dat moeten we zorgen. Als dat balletje aan het rollen is, dan gaat mijn team erin geloven. En dan kunnen we daarna wel een aantal uitdagingen aan. Dus eerst de makkelijke dingen. Ja, noem het ook als eat your dessert first. En dan komt de rest, dat komt dan vanzelf wel. Want dan kunnen we het.
Ja, dus dat gaat over vertrouwen, over team, dat het team met elkaar leert werken.
Precies.
Het vertrouwen dat het kan. Hè? Dus er zit ook een soort agency in van we krijgen dit voor elkaar.
Ja.
Nou, ik ben nog lang niet klaar. Want we gaan straks gewoon door. Want het leuke is dat de randomizer, die ondertussen gewoon Glenn heet in plaats van Siri, die zorgt er ook weer voor dat we andere dingen aanraken. En straks dus meer.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Ron Meijer is de gast, auteur van het boek Meijers Management Models. 52 managementmodellen van de ondertussen 61. En elke maand worden dat er meer die hij zelf ontwikkeld heeft. Door een prachtige combinatie van de wetenschap, want daar komt hij vandaan, en de praktijk, want daar komt hij ook vandaan. Dus hij brengt dat prachtig bij elkaar. We zijn in de randomizer, dus ik gooi hem er gewoon weer gezellig in rond. Tenminste, of jij moet zeggen van ja, het is wel leuk die randomizer, nee, maar ik wil eigenlijk dat het totaal ergens anders over gaat.
Jeetje man, alle 52 zijn me even lief. Dus,
het is maar goed dat ik je niet laat kiezen. Dat is het andere alternatief namelijk. Ja. Een soort dat je moet kiezen en welke kind je het liefst vindt, dat is niet te doen. We gaan naar...
Oeh.
Waar zal het balletje vallen? Ik denk dat die gaat vallen op 3. Ja. De value proposition dial.
Mm. Nou, dat is een model om mensen te helpen om na te denken over, ja, niet zozeer hun product, maar veel breder wat hun value proposition is. Nou, en
onderdeel van business model canvas, hè? Wat iedereen altijd het lastigste vindt om in te vullen. Ja, en wat volgens mij de belangrijkste vraag is.
De allerbelangrijkste vraag is, wat is het dat jij aanbiedt dat van waarde is? Nou, om dat iets te concretiseren heb ik een model ontwikkeld. De value proposition dial. Die zegt, joh, elke value proposition bestaat uit 7 elementen.
Ah, kijk. Nou, dat is overzichtelijk.
Ja, en die kun je dus wel langslopen als een soort checklist. En zeggen, nou, in de kern zit er altijd een product of een dienst die jij aanbiedt. En dat is de core product. En dan zit daar een schil omheen. Dan noem je dat dan de envelope. En in die schil eromheen zitten allerlei additionele zaken die het geheel een waardepropositie maakt. Dus daar kunnen, nou, wat zijn die andere 6 dingen? Dat zijn er nog aanpalende producten die een onderdeel zijn. Dus je hebt een koelkast en die verkoop je. Ja, maar er zijn reserveonderdelen.
Oké.
Okay. Of er is een
garantie.
Een garantie is dus dan een additionele dienst.
Je hebt ook
dus aanpalende diensten. Er wordt geïnstalleerd of hij wordt in huis gebracht of het is een garantie. Nou, en daarnaast is er een stukje distributie. Oh, hij is onmiddellijk online te bestellen. Dus er zitten distributieaspecten aan. Er zitten informatieaspecten. Online is er een gids hoe ik hem moet gaan gebruiken. Er zit eventueel een database achter. Er zitten allemaal recepten zitten erachter. Er zitten ook een aantal payment aspecten zitten daaraan. Ik kan het op afbetaling. Ik neem een abonnement.
Ik kan hem leasen.
Kun je een value proposition kun je samenstellen. In plaats van dat je alleen maar, het product zelf elke keer centraal stelt. Nou, en in het argument van die value proposition dial is dat vaak en de kernproduct, dat is wat minder onderscheidend, want dat wordt als heel snel gecommoditized. Mm-hmm. Dus je probeert in de schil eromheen, probeer je meer waarde te creëren. En dat is tenslotte de oplossing die de klant dan zoekt.
Ah, mooi.
Nou, dus als checklist, laten we er even doorheen lopen als team. En hoe zouden we deze value proposition verder kunnen ontwikkelen?
Ja, want het mooie ervan is dat je al die elementen weer kan nemen en kan zeggen, ja, oké, als ik naar de concurrent kijk, die heeft dat eigenlijk ook. Dus precies. We moeten weer een stapje extra zetten.
Precies.
Ja, grappig. Gewoon vanuit eigen interesse zit ik gelijk te denken aan het hoe heet die nou ook alweer? De Jobs. Die zit een beetje in het verlengde hiervan. Hè? De Christensen was het volgens mij.
Ja.
Toch? Clayton Christensen. Die het had over welke job heeft je product eigenlijk uit te voeren. Wat ik wel heel grappig vond. Ik dacht, zo heb ik er nog nooit over gedacht. Hè? Er staat een heel verhaal in over de milkshake.
Ja.
Dat de milkshake 's ochtends een andere job heeft dan 's middags. Want 's ochtends nemen mensen hem mee in de auto. Je moet er niet aan denken trouwens. En dan is het een soort van zoethoudertje omdat je lang in de auto zit. Ja. En dan moet hij lekker dik zijn en groot genoeg. Terwijl 's middags komen veel vaders hem al het schuldgevoel halen met hun kind. En dan moet hij juist klein zijn en niet al te ongezond. Zodat ze een goed gevoel hebben.
Ja.
Dat vond ik wel een wijze. Ook wel een hele toffe manier van daarover na te denken.
Ja.
Maar volgens mij zit er niet een model bij of zo. Dat kan ik me in ieder geval niet herinneren daaraan.
Nou ja, en je zou hierin, dus eigenlijk wat jij nu beschrijft, is een mooie combinatie van 2 modellen. Aan de ene kant, je moet de klanten segmenteren. En die segmenteer je niet alleen maar naar vaders en kinderen. Maar je segmenteert ook naar momenten. Het is een ander segment. Dus je gaat verschillende segmentatiecriteria gebruiken om verschillende behoeftes in kaart te brengen. En aan de andere kant ga je dan de value proposition. En hoe kunnen we die voor dusdanig maken dat die bij elk segment past?
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een hartstikke leuke exercitie om met je team te doen.
Ja, dat is weer een leuke middag.
Ja.
Ja. En voor al dat soort dingen zijn we te boeken. Alright. We gaan weer naar een volgende. Dus ik moet even het rad van fortuin klaar zeggen. Dat is altijd de kracht van de verbeelding. Ik hoor hem. Ja, ik zie hem al gaan. Oeh, ja. Hij gaat naar het 11C, oftewel 11C Synergy Model. Hoe kan ik synergie organiseren tussen business units in mijn bedrijf? De uitdaging van bijna alle organisaties. We hebben leuke kolommen gemaakt en ze praten niet met elkaar.
Nou, en dit is een model die ik heel vaak in de praktijk gebruik. Ik word toch vaak in een consultieachtige setting. En dan zitten we met het managementteam. Allemaal business units. Oh, die praten niet met elkaar. En dan proberen we op een of andere manier een structuur te verzinnen. Waardoor we toch onze synergie voor elkaar krijgen.
Ja, een structuur voor de structuur.
Nou, en zeg maar, het grote inzicht van dit model is. Probeer het niet altijd via de structuur op te lossen. En dus het model begint ook door te zeggen. Ga het niet kaderen als centralisatie, decentralisatie. En zo wordt die dus bijna altijd gekaderd. Oh, we willen een synergie, dan moeten we centraliseren. Ja, en als we toch slagvaardigheid willen, dan gaan we decentraliseren. Ja. Die kadering zorgt er al voor dat je daar niet uit gaat komen. Want ja, dan je kan alleen maar links of rechts om. Nou, het LFC Synergies Model, die zegt van ja, maar er zijn verschillende manieren om synergie te organiseren. En één van de zes manieren is centraliseren.
Nou, en dan, dat is ook een C gelijk.
Dat is. Nou, als je goed kan tellen, het is een matrix van 2 bij 3.
Oké.
Okay, ja. Dus in alle. Ja, dus 2 zijn met C en 3 zijn met C. En dat levert een matrix op met 6 vakjes, die allemaal beginnen met een C. Ja, er zit een of andere zieke geest achter die het allemaal leuk vindt.
Ja, ja.
Om het op een of andere manier ook wel een beetje leuk te laten beklijven. Ja. En die zieke geest heeft daarmee zijn 11 C's gemaakt. Maar ons raamwerk. En dus dan ga je met elkaar eerst even post-it note. Wat voor synergieën zouden wij willen mensen realiseren? Willen we joint sales doen? Vinden we dat we ons IT zouden kunnen leveragen? Gaan we deze kennis samen met elkaar delen? Nou, gaan we één potentiële synergie per post-it note. Ja, en dan hebben we dit als raamwerk. En hoe kunnen we dat nou organiseren? En dan zie je al heel snel dat mensen denken, oh jee. Ik dacht altijd dat centralisatie de enige mogelijkheid was. Maar er zijn nog 5 andere mogelijkheden. Ja, maar wacht eens even, dan zou die misschien zo en zo georganiseerd kunnen worden. Oh, maar dat zit dan niet in de structuur. Maar moeten we het op een andere manier organiseren. Ja, organiseren betekent niet altijd structureren. Dus het helpt enorm zodat mensen even uit die normale manier van denken. Mm-hmm. Overwegen dat er andere manieren zijn om de synergie te organiseren.
Oké, maar ik moet hem even snappen. Het is het 11C-model.
Ja.
En je hebt een matrix van 3 bij 2.
Ja.
Ik zit ondertussen te bladeren.
Want dat geeft je 6 mogelijkheden.
6 opties.
Die alle 6 met een C beginnen.
Ja.
Maar ook de aan de 2 assen. 2 en 3.
Oh.
Die beginnen ook met een C.
Ja, dus, ik zie ze. Ja. Ja. Dus zeg maar zowel de kolommen als de rijen, die hebben ook een soort titel. En daarmee kom je op LC.
Ja,
en ik zal ze nog even, want iedereen zit natuurlijk thuis van, ja, wat zijn dan die 6 dingen die je kan doen? Nou, de 1 is centralisatie. Dan heb je combination, connector, community, catalyst en cross-unit project. Ik zou zeggen, die catalyst, die ben ik wel benieuwd naar. Die andere heb ik wel een idee bij.
Nou, een catalyst is iemand die wel formeel de macht krijgt om dingen af te dwingen. Die gaat alleen maar 2 of meerdere business units bij elkaar brengen. Zodat ze met elkaar gaan oppakken. Dus een catalyst die stapt er ook wel weer tussenuit. Maar die gaat wel de kop tegen elkaar aanslaan. Van hey jongens, jullie moeten nu met elkaar gaan samenwerken. En dit met elkaar samen op gaan pakken.
Ja, maar dus die krijgt dus eigenlijk als taak om die synergie te gaan organiseren. Te zien en dan vervolgens te zeggen ja. Oké, dat ga ik fixen.
Ja. Maar niet structureel en ook niet blijvend. Maar een catalyst die is eenmalig even dingen bij elkaar brengen. Oh, er komt een klant op ons af. Jeetje, we zijn eigenlijk met 3 verschillende business units deze klant moeten bedienen. Catalyst, die 3 business units, kop tegen elkaar. Jongens, en we gaan nu samen iets pitchen naar die klant toe. Nou, en als het lukt, prima, dan organiseren we een project. En zo niet, nou, dan gaat iedereen weer zijn eigen weg.
Ja.
Dus het is een handige manier dus om die synergie as a temporary team voor elkaar te krijgen.
En help mij dan eens even, want dit heb jij bedacht. Die catalyst, die komt ergens vandaan. Want jij doet niet dingen omdat het nou toevallig leuk is. Maar die komt of uit de praktijk of uit de wetenschap. Het liefst uit allebei.
Ja.
Dus wat zit er dan onder?
Hoe ik erop ben gekomen?
Ja.
Nou, in dit geval, deze is de theorievorming hieromheen zeg maar, erg zwak ontwikkeld.
Okay.
Dus is corporate level strategy, is een concern strategie. Nou, daar mag wel wat meer aan gedaan worden. Zeker aan de organisatiekant. Dus dit is er eentje die is echt gekomen uit. Nu heb ik al bij zoveel bedrijven gezocht naar hoe kunnen we het nou handig organiseren. En ik heb mijn oog niet in mijn zak zitten. Dus ik denk, hey, wacht, die pakken het handig. En dan als je dan zegt, hey, dat eigenlijk is daar wel een rode draad. Dat is iemand die de synergie kan afdwingen op korte termijn op een projectmatige manier. Nou, daar doe ik een label op. Dat is een katalist. Die organiseert het en die stapt er vervolgens uit. En dan begint nog met een C ook mooi.
Ja, grappig. En je hebt dan gewoon interessant. Dan ben jij blij en tevreden. Dan denk je niet, oh wauw, ik merk hier dat er eigenlijk te weinig onderzoek is naar gedaan. Ik ga daar eens eventjes 5 jaar van mijn leven aan besteden. Om daar diepgravend wetenschappelijk onderzoek en literatuuronderzoek en weet ik wat aan. Zodat het allemaal, zo ga ik publiceren en dan is het er.
En het jeukt, hè. Maar dan denk ik, wauw, maar hier ligt een enorme kans om hierin te gaan verdiepen. Om inderdaad hier 5 jaar in te duiken. Oh, maar wacht even. Oh, ik heb hier nog 12 ja. modellen. Die vind ik ook allemaal super interessant. Je hebt
een eigen faculteit nodig. Ja, dat is het gewoon.
Dus dan hoop ik dat ik... dit is een idee. Ik deel met liefde. Hier, jongens, een idee. Ga ermee aan de haal. Doe hier wat mee. Want ik heb er nog een paar die ik wil ontwikkelen. Dus uiteindelijk moet je de breedte of de diepte.
Ja.
En ik heb toch gekozen uiteindelijk voor de breedte.
Je mag er nog één zelf bedenken. Waarvan je zegt, ja, maar die kan echt niet ontbreken.
Nou ja,
het past hier mooi bij.
Het leuke aan de modellen die we tot nu toe hebben besproken is, een paar daarvan die zitten een beetje op het terrein van strategie, innovatie, de richting ze bepalen. En in het boek zijn de eerste 19 die gaan daarover. En vervolgens komt er een stuk of 17 modellen die gaan over organisatie en organiseren. Maar ook de organisatieverandering. En dan zijn de laatste 17 modellen, die gaan dan juist weer over het individu, het leiderschap, ze mensen meenemen, mensen beïnvloeden. Nou, en dan, ik heb me overal tegenaan bemoeid, waarvan ik het gevoel heb, mensen in het managementteam, ze moeten hier wat van vinden.
Mm-hmm.
En niet een van de functionele gebieden, dus daar ben ik weggebleven. Maar vanuit het algemeen perspectief is ons op onze gezamenlijke agenda. Maar uiteindelijk de allerlaatste, ik heb het helemaal ook naar het individu gebracht. Ik kon niet laten om ook...
Sustainable You Model, nummer 52.
Helemaal de allerlaatste is omdat ik merkte dat heel veel van die mensen in het managementteam, die hadden het dan over duurzaamheid van hun organisatie. Die moesten een duurzame externe impact hebben, maar als organisatie ook duurzaam zijn. Hè, moeten ze zorgen dat we als good to great, we are built to last. En ik zie al die mensen zich afbranden.
Ja, die zie je ze allemaal. Ja.
Als individu. En ik zeg, maar wacht eens, je moet ook duurzaam met jezelf omgaan. En uiteindelijk werd ik daardoor ook getriggerd om over persoonlijke duurzaamheid na te denken. En niet dat je duurzame dingen is scheidt in de vuilnisbak. Hoor. Maar waar brand je jezelf eventueel af? Nou, dat laatste model heet het Sustainable You Model. En die zegt, het zijn ook individueel 4 gebieden waarop jij je duurzaam kunt ontwikkelen. Je kunt je relationeel duurzaam ontwikkelen. Je kunt je fysiek duurzaam ontwikkelen. Denk aan goed slapen, goed eten. Je kan je qua je carrière kun je duurzaam ontwikkelen. En je kan je qua je eigen motivatie en je eigen drivers duurzaam ontwikkelen. Nou, ik kan het ook niet laten om ook al even een strategieworkshop, om toch aan het einde mensen een stukje huiswerk mee te geven.
Kijk niet
alleen naar de organisatie, kijk ook nog even naar jezelf.
Super leuk, Ron. En knap dat je ze toch echt alle 52, tenminste, we hebben een hele mooie steekproef gedaan. Dus je bent met vlag en wimpel geslaagd. Ja. Gefeliciteerd. Een 10. Super leuk om er doorheen te gaan. Ik heb hem gekregen van je, dus ik heb wat te doen deze vakantie. Ik ga er eens even lekker doorheen. En ik word er ook wel weer enthousiast van om er wat mee te doen. Dat is ook weer de andere kant van de medaille. Het boek is natuurlijk te koop. Meijers Management Models. We zorgen dat het linkje in de show notes staat. Dan kan je lekker op het knopje drukken en hem gewoon kopen. En dat is dan weer een van de 7 dingen die je kan doen om je eigen product aantrekkelijker te maken. Dat heb ik net geleerd.
Persie.
Dankjewel Ron. We spreken je een volgende keer vast nog.
Dank je.
En jij, dankjewel voor het luisteren. Ja, dit was de laatste aflevering voor de zomerstop. Dus we gaan er even een paar weken tussenuit. Maar na de vakantie zijn we natuurlijk gewoon weer terug. En je kan nog heel veel afleveringen luisteren. Dus doe dat vooral.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.